Lieve luisteraars, fijn dat jullie er weer zijn na de zomerstop. Welkom bij alweer de 10e aflevering van de Bezige Bij podcast. Om die mijlpaal te vieren hebben we voor jullie een winactie opgetuigd. Meer daarover hoor je aan het einde van de uitzending. Eerst gaan we naar het gesprek dat we dit keer voor je in petto hebben. Een gesprek tussen Helena Hogekamp en haar redacteur Suzanne Holzer. Helena debuteerde eerder dit jaar met de roman Het aanbidden van Louis Claus, waarin een meisje, terwijl haar moeder ziek is, geobsedeerd raakt door Louis Claus. Hij is haar eerste grote verliefdheid en speelt de hoofdrol in al haar verhalen. Jaren later, als haar moeder overleden is, komt ze Louis opnieuw tegen. Terwijl zij zoekend is, is hij inmiddels een gevierd acteur. Zijn aantrekkingskracht op haar is nog niet uitgewerkt en het verleden dreigt zich te herhalen. Dit is Helena's eerste boek en Suzanne is al bijna 30 jaar redacteur bij De Bezige Bij. Samen gaan ze in gesprek over schrijven, herschrijven, debuteren en de dunne grens tussen werkelijkheid en fictie. Uitgangspunt voor dit gesprek is een passage die Suzanne waanzinnig fascineert.
Bij de bloemenkraam naast de tramhalte koop ik een enkele zonnebloem, die ik laat verpakken in plastic met linten. Thuis wil de feestelijke steel van de bloem helemaal niet afgesneden worden. Met een koksmes zet ik kracht en denk aan pezen en aderen. Je tekent een zonnebloem door hem te volgen met je ogen en vingers. Blaadjes langs je wang te wrijven, je gezicht in het ruwe hart te duwen waar de zon haar raakt. Maar hoe kan ik het verwelken tekenen? De frisse saladegeur die overgaat in de steel walmend verval. Bloemen tekenen is veel leuker dan naakte meisjes. En ik neem me voor ze nooit door elkaar te halen. Vrouwen niet te vergelijken met fruit, chocolade, vazen, nymfen, fantasiedieren, beesten in het algemeen, paarden, fonteinen, wijn, herten, hoeren, maagden, moeders, Maria of Madonna. Een halve zonnebloem, blaadje voor blaadje, en met een hart van zaad, is klaar als de deur opengaat. Ze hangt haar jas op en kijkt over mijn schouder. Dit is heel goed, zegt ze verbaasd. Ga je het nog afmaken?
Ja, ja. Is dit proces van dat schrijven, is dat te vergelijken met hoe je zo'n tekening opbouwt?
Voor mij loopt dat heel erg door elkaar. Ik schrijf ook met de hand, want dan lijkt het ook op tekenen. Ik begin, net als het personage in dit boek, ik begin heel snel. Ik zie iets en ik denk, daar wil ik wat mee. En ik begin te schetsen, ik ga zitten en ik verdwijn erin. Maar als ik dan weer boven water kom en het is nog niet af, dan kijk ik er ook naar met wat heb ik nou gedaan? En hoe moet ik hier nou aan verder? En het is ook de manier waarop ik elke dag schrijf. Ik begin en ik heb een idee en ik knal erin als een soort explosie. En dan, ja, dan kom ik dus weer boven water. En dan weet ik niet elke dag hoe ik dan weer verder moet ermee. Ja.
Mm-hmm. En in welke mate ga je planmatig te werk? Want als je nu, ik ga toch weer even terug naar dat kleine passagetje, maar mm-hmm. Hoe kan ik het verwelken tekenen? De frisse saladegeur die overgaat in langs de stilwalmend verval. Ja, dat is bijna alsof het een plan is. Ik denk niet dat zij op die manier toen zat te tekenen, maar wel met een soort voornemen van spullen die in die tekening moeten. Heb jij als je schrijft ook zo'n beeld van wat er wel of niet in moet?
Nou, dit boek begon met de titel, die had ik als eerste, Het aanbidden van Louis Claus. En ik dacht letterlijk, hoe ga ik dat aanbidden vormgeven? Hoe kan ik dat verlangen schetsen, dat gevoel van een ander op willen gaan? Dus eigenlijk hield voor mij de titel de hele poging bij elkaar. Van het hele boek moest gaan over verlangen en ook over rouwen, omdat het niet kan. Omdat je niet met een ander kan samenvallen. En onder die paraplu kon ik vrij veel schrijven, als het maar daarover bleef gaan. Als maar die intensiteit en die urgentie van in de ander willen kruipen en steeds ook de ander een beetje haten of steeds rouw voelen omdat dat niet kan, erin bleef. En in dit stukje gaat dat ook over tekenen en dan ontdekken dat je niet kunt tekenen wat je er het belangrijkst aan vindt. Je kan wel die blaadjes tekenen, je kan dat hard tekenen, ik kan vrij realistisch tekenen namelijk, maar dat is niet, ik wil geen kopie maken van zo'n zonnebloem. Ik wil hetgene wat je raakt, waarom je überhaupt voor het eerst denkt, ik moet die bloem vastleggen pakken. En dat wou ik dus ook heel erg met dit van, ik wil niet schrijven over een meisje dat wel of niet haar geliefde krijgt, maar ik wil dat brandende verlangen vangen.
En weet je waar die drang vandaan komt, dat brandende verlangen? Hoe wist je dat dat het onderwerp was? Of hoe manifesteerde zich dat?
Nou, ten eerste omdat ik heel graag gewoon iets wou lezen over dit onderwerp. Dus ik wilde ook iets schrijven wat ik er zelf over wou lezen. Hoe wist ik dat dit belangrijk was? Ik weet het niet, maar ik voelde het gewoon heel sterk. Ik wil bijna meer een gevoel beschrijven dan een aantal mensen. Ja. Ja, en ik wilde ook gewoon heel graag over rouw schrijven. Over verlies en over iets niet kunnen vasthouden. En ik ben zelf altijd heel bang. Ik vergeet heel veel en dat vind ik heel vervelend. Dus ik wilde ook bijna niet dat verlangen niet vergeten. Ik wilde bijna niet vergeten dat je zo heftig... Daarom begint dit boek ook... Het is in meerdere delen geschreven. Het begint als de personages jong zijn, als ze 14 zijn. En dat je je nog kunt voorstellen dat iemand je hele wereld is. Dat je eigenlijk weinig zorgen hebt behalve van... Wil iemand mij wel? Ben ik wel leuk genoeg? Vinden de mensen mij knap? En daar groeien ze ook in het boek langzaam uit, maar ook niet helemaal. Want op een gegeven moment is de hoofdpersoon Carla ouder en ze is kunstenares en ze is 30. En dan kan het eigenlijk niet meer. Dan kan je niet meer zo dromen dat iemand je komt redden. En dan is dus dat hele gevoel van het aanbidden van Louis Klaus veranderd. Want dan is het bijna een zwaktebod. Je moet je gewoon concentreren op je leven en je productiviteit en zelf je problemen oplossen. En je kan dan niet meer dromen dat er een prins zal komen die je redt. Natuurlijk kun je altijd een affaire beginnen en... Dat kan ook zeker zo zijn romantiek hebben. Maar ik denk als je wat ouder wordt, kom je toch ook altijd weer thuis in je eigen leven. Dan kan je minder fantaseren dat iemand jouw oplossing kan zijn.
Wat was het toen je begon aan Louis Klaus, toen je die titel had of zijn naam en wist ik moet daarover schrijven? Wist je toen ook dat die tweede tijdlaag onderdeel zou worden van je boek? Dat je er ook als oudere zou portretteren? Was dat toen al bekend voor jou?
Nee, ik begon echt in de jonge. Ik begon in het jonge. Alleen ik had wel het idee dat het jarenlang zou moeten duren. We hadden het ook veel over tijd. Van, jij hielp me ook om orde te scheppen door bijvoorbeeld te zeggen focus op tijd. Kan het in één zomer plaatsvinden? En daar ging ik ook over nadenken. Van, kan ik het als een soort page turner in één zomer die liefde zich fataal laten ontwikkelen? En ik heb daar wel mee gespeeld. Maar ik dacht ook, dit verhaal gaat juist over tijd. Over hoe je niet echt aan je verleden kan ontsnappen en aan wat je... Wie je vroeger wilde worden en wie je uiteindelijk geworden bent. En dat dacht ik, dat kan ik niet in één zomer laten zien. Want dan is het een heel tragisch verhaal over twee kinderen. Maar goed, dan hebben ze de rest van hun leven nog om dat recht te trekken. En ik wil juist volwassenen laten zien die nog zo getekend zijn door wie ze vroeger waren.
Mm-hmm. Ja, ik noemde net 2 jaar geleden. Toen kwam je toch wel na al dat zoeken in die 2 jaar daarvoor met een versie waarvan ik dan... Wauw, dit zit helemaal perfect in elkaar. Dit klopt, dit is een novelle en die kunnen we zo uitgeven. En interessant was toen dat jij zei van... Nou, geef mij nog maar even tijd hier.
Dat maar niet, zei ik toen. Ik dacht, wat? Kijk, nou ja, er was context. Maar ik begon in 2015 begon ik aan het aanbidden van Louis Klaus. Want toen dacht ik voor het eerst aan de naam van... Louis Klaus, en zag ik zijn moeder Anita ook voor me. En 3 weken later werd mijn moeder ziek, terminaal ziek. En het duurde 3 jaar voordat ze uiteindelijk stierf. En ja, wij kenden elkaar ook al die tijd en wij hadden het daar ook over en we hadden het ook over het boek. En op een gegeven moment, nadat zij eind 2018 stierf, toen heb ik even niet meer geschreven. Daarvoor werkte ik er bijna elke dag aan, maar ik was gestopt. En toen hebben we afgesproken op het Museumplein. Dat was voor mij de eerste keer in een tijdje dat ik überhaupt weer buiten kwam. Ik zat veel binnen nadat mijn moeder stierf. En toen zei jij dus tegen me... Je kunt niet verdwalen in je fantasie.
Oh, wauw.
En dat was voor mij... Ja, maar dat was voor mij echt het cadeau. Want ik wilde op dat moment helemaal niet in mijn hoofd zijn. Want daar zaten allemaal verdrietige herinneringen en... Ik wilde daarom ook niet schrijven, want ik ben vrij weerloos als ik schrijf. Ik word overspoeld door ideeën en herinneringen en indrukken. En wat ik zeg, het is echt onder water zwemmen. En daar had ik echt in die rouwperiode, dat wilde ik helemaal niet. Maar toen zei jij van, maar je kunt daar helemaal niet verdwalen. En toen zei je, stuur gewoon wat op. En toen dacht ik, nou, Je hebt gelijk, goede oefening. Ik ga niet verdwalen en ik stuur je gewoon op wat er nu allemaal door mijn hoofd zwemt. Dus voor mij was dat heel erg zo een poging gelinkt aan die rouw. En de volgende keer dat ik jou sprak, zei je... Nou, dit is super, dit gaan we uitgeven. Oh, wacht. Nee. Ik wil niet op deze manier debuteren. Ik wil...
Maar het was niet slecht, wat ik dat wel even gezegd hebben, wat je inleverde.
Nee, dankjewel. Ja, maar dat vind ik ook heel fijn, dat jullie me dat vertrouwen al gaven en het al goed genoeg vonden. Alleen ik wilde iets maken. Ik wilde meer van wat ik wilde vertellen er nog in stoppen. Niet alleen maar die ene explosie die ik midden in de rouw had geschreven. Ik wilde een langer verhaal. Ik wilde... zelf ook dieper in die wereld doorbrengen. Ik dacht, als we dit helemaal publiceren, dan moet ik misschien die wereld wel weer verlaten. En dat wil ik niet. Ik wil die wereld gewoon groter maken. Ik dacht, ik moet nog jaren werken vanaf nu. En het feit dat ik het toen al wel liet lezen binnen de bij. En dat ook mensen zeiden, maar dit is al iets op zichzelf. Dit gaat al richting af. Veranderde mijn blik er ook op. Want ik dacht, misschien zit ik gewoon veel dichterbij dan ik denk.
Ja, wat denk ik... ook wel zo was. En ja, tegelijkertijd heb ik daarna met ontzettend veel plezier ook gevolgd hoe je het groter maakte, hoe je daarover ook grip kreeg op wat je aan het doen was, dat je het zelf ook zag en dat je de baas werd over dit verhaal en over de regie. En nou ja, het was voor mij ook echt heerlijk, want ik had dan weliswaar af en toe wat op te merken over een alinea of zo, maar ik wist ook, ik hoef jou niks uit te leggen, niks te zeggen. En altijd tot en met, ongeveer de dag voordat het naar de drukker ging, zei je, oh, wacht even, dat woord moet nog anders. En eerlijk gezegd, op dat moment dacht je zelfs nog, zei je van, ja, maar het is nog niet af.
Nou, ik zit nog steeds één ding in waarvan ik dacht, oh, met een paar dagen extra. Maar dat ga ik niet zeggen natuurlijk, wat dat is. Maar nee, ik denk dat, ik heb laatst gelezen over een schilderes, die had het statieportret van Michelle Obama geschilderd. En dat huis, dat schilderij heeft het huis nat verlaten. Ze rende er nog achteraan met haar kwasten om touch-ups te doen.
Yeah.
Dat ben ik. Ja, als ik naar die drukkerij had kunnen gaan om nog wat woorden te strepen, had ik dat ook wel gedaan. Ja, okay. Dus goed dat je me daarin afremt.
Het is... Maar goed, wellicht, als dit nog blijft hangen, dan gaan we nog eens een gewijzigde herdruk doen. Je bent een goed gezelschap. Hermans, die deed niet anders. Iedere keer die boeken weer herschrijven als ze werden gedrukt.
Ja, maar je moet ook... Ik denk wel ook op een gegeven moment moet je iets ook afronden. Want ik merkte ook, ik ben niet meer die persoon die aan het boek begon. Die kinderstem is vrij jong.
Mm-hmm.
En ik word zelf ook ouder. En toen ik eraan begon, kon ik me heel goed herinneren hoe ik zelf 14 was geweest. Ik herinnerde me elke breezer, elke fluwelen cowboyhoed. Die tijd was gewoon toen nog heel dichtbij. En die raakt steeds verder van me af. En het is gewoon goed om iets af te sluiten op een gegeven moment. En ik hoopte eerlijk gezegd stiekem dat ik dan zelf, als het boek af was, iemand anders zou worden. Maar mm-hmm. Ik ben nog steeds hetzelfde. Maar nu ga ik gewoon weer een nieuw boek schrijven. Snap je? Ik wilde ook een periode afronden.
Ja, ja. Wat is je, denk je, gelukt? Omdat je zei daar straks van... Nu spreek je zelf een beetje tegen. Want je zei, god, ik herinnerde me alles. Maar je zei daar straks van, ik heb slecht geheugen. En ik wilde de dingen vastleggen. Heb je het gevoel dat dit hiermee gebeurd is? Of is het eigenlijk iets anders geworden? Is het jouw leven zelfs overstegen?
Het is geen memoire. Het is niet woord voor woord zo gebeurd. Maar ik herinner me wel heel goed die tijd waar het in speelt. Die jonge tijd, hoe het is om een jong meisje te zijn. En dat iedereen dat maar aan je zit. En dat je zelf denkt, wie ben ik nou eigenlijk? En wie moet ik worden? En wie moet ik worden zodat ze van me houden? Dat herinnerde ik me nog heel goed. Maar tegelijkertijd was ik heel veel details vergeten. Die als je schrijft, komen die terug. Iemand wou ook met mij op het podium samen breezers gaan drinken. Als een soort Madeleines van Proust.
Ah, ja.
Omdat we er weer helemaal stonden op die barren te dansen. Ik herinner me meer als ik schrijf. En het gaat ook... Mijn moeders dood is ook in het boek gekropen. En daar herinner ik me ook... aan de ene kant weinig van en aan de andere kant veel. Omdat ik nu heb geschreven over hoe het is als je moeder doodgaat. En,
Maar het feit dat je dat hebt kunnen vastleggen is toch ook, kan ik me voorstellen, een geschenk. Dat je zo tastbaar dichtbij kan komen terwijl ze nou ja, ook nog maar zo kort geleden is overleden, maar je er toch een beetje kunt vasthouden? Of voelt dat niet zo?
Nou, ik zei laatst tegen iemand, ik herinner me best wel weinig van 2019. Zij stierf eind 2018 en toen zei iemand, je hebt een boek geschreven in 2019. Zei ik, goed punt. Ja. Ja, dus ik denk ook dat je dingen best wel makkelijk voorbij kunt laten gaan, terwijl je een beetje in je hoofd een andere kant op kijkt. En voor mij helpt schrijven gewoon elke dag wel om er wel te zijn. Om gewoon je een beetje elke dag ergens aan te werken en je elke dag een beetje te verbinden met dat je iets maakt. En helemaal niet per se alsof ik dan een dagboek zit te schrijven van die dag.
Mm-hmm.
Maar meer dat je er die dag was. Ja.
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 Maar ja, het is
mag
los.
Mag ik jou wat vragen?
Ja, zeker, ja.
Ja, aan de ene kant, ik vind het best wel spannend, want ik wil eigenlijk niet weten wat jij doet. Ik wil ook niet dat het een truc is, want ik weet wat voor invloed het op mij heeft, wat jij als redactrice doet. Maar ik was wel benieuwd, hoe lees jij al die chaos? Weet je wel, ik vuur gewoon de hele tijd versies op jou af. Hoe zie jij dan wat het zou kunnen worden?
Ik denk dat precies dat ene talent is waar ik nog wel echt goed in ben. Dat durf ik wel te zeggen. Ik heb vele halve talenten. Maar ik denk dat ik als ik in een heel vroeg stadium met iemand spreek, en iemand die getalenteerd is, kan ik aanvoelen. En hoeveel heb ik weinig maar voor nodig. Een paar zinnen, iets wat je hebt geschreven. Hoe je spreekt. Om te weten, daar zit wel echt veel meer. Als ik daar prik, als ze dan wiggelroeden, dan gaat die bron stromen.
Ja.
En dat wist ik eigenlijk zodra ik je zag. En ik ben in een heel vroeg stadium een keer wezen kijken naar het theater wat je had geschreven en geregisseerd. Dus dat
geschreven, maar ook inderdaad dramaturgie gedaan. Ik weet ook nog dat ik een roze trui en een gele broek aan had en me net een sorbetijsje voelde. En jij was heel lovend over dat theaterstuk.
Ja, nou ja, en ik zag dus die veelheid van jou, die veelkantigheid, hoe dat borrelde inderdaad. En voor jou wellicht zelf nog niet voor te stellen hoe het zou zijn om die concentratie op te brengen, om dat in een boek te brengen, wat de coherentie was, wat je überhaupt wilde schrijven. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik het wel, ik kan bij God niet weten welk verhaal je zou schrijven. Tot en met de laatste woord kon ik niet raden wat jij nog zou veranderen. Maar dat het veel is en dat het gaat, ja, dat weet ik wel. En in mijn, ik heb toch wel een groot vermogen om een eenheid te zien van vertelling, van narratief. Dat is nou het geluk van dat ik al van jongs af aan krakzinnig veel gelezen heb. En goed gevoel heb voor vorm, voor eenheid, verstand heb van taal en grammatica. Dus daarin kan ik je wel een beetje loodsen. En intuïtief, dat is natuurlijk ook wel een heel groot onderdeel van mijn werk. In gesprek met jou kan ik voelen waar de kracht zit. Ja, dat is even vaag, denk ik, voor jou, als het voor mij onnavolgbaar is hoe iets tot stand komt als je schrijft. Dus in die zin zijn we aan elkaar gewaagd.
Ja, nee, ik vond het heel fijn, want wij waren natuurlijk eerst, zagen we elkaar steeds persoonlijk. En wij moesten het boek afmaken over Zoom, net zoals iedereen thuis zat. En jij stuurde mij wel de kopieën geprint en met de hand beschreven. En dan wat jij dacht van, nou, dit zou anders kunnen en ook waarom. En daar hebben we dan ook nog heel veel over gebeld. Dus in die zin voelde jouw stem van waarom wel of waarom niet, of waarom zie ik het nog niet met deze passage wel heel dichtbij.
Mm-hmm.
Maar ik probeerde daar ook eenheid in te ontdekken. Van waarom dan de ene passage wel en de andere passage niet. En op een gegeven moment kreeg je daar theorieën over. Maar dat liet ik ook weer los, want ik heb inderdaad tot het eind nog heel veel bijgeschreven. Ik vind herschrijven niet zo leuk. Ik vind schrijven leuk. Ik vind materiaal maken leuk. En herschrijven voelt voor mij bijna ook als lezen.
Mm-hmm.
Dat is een heel ander gevoel. En ik kan ook goed lezen en ik lees ook veel. Maar dat deed ik dan met jou samen, zo het lezen van wat is dit?
Ja. Nee, in mijn stijl ben ik vrij robuust, zou ik maar zeggen. Ik kras iets door en ik geef mijn enorme strong opinion over het een en het ander. Maar niet omdat ik per se gelijk heb, maar wel om de dialectiek te zoeken en te voelen. Van hey, is dat, denk je, ja, is hem gek geworden, het moet blijven staan. Nou, dan weet ik zeker dat jij het ook wel laat staan. Of dat heb ik je ook wel, dat was ook logisch in het gesprek. Maar dat is wel, denk ik, een manier die die sommige schrijvers kan helpen om daar een beetje ferm weerwoord te krijgen.
Nou, wat ik me heel erg herinner, wat ik heel fijn vond, ik wil mezelf nog wel eens lullig maken. Ik wil zelfs over de dood van mijn moeder nog wel eens een grapje maken. Mm. En ik had het gevoel dat jij dat niet tolereerde. Als ik een beetje ging smieren, dus. Mm-hmm. Dat werd bijna altijd weggestreept, waardoor ik ook bijna begon te dromen van dit boek, wat dit boek mag zijn. Je mag gewoon ook die pijn laten zien van, er zit een zin in dat ik ook wel eens de vlam wil zijn in plaats van de mot.
Ja.
Dat is natuurlijk geen grapje. Dat is een soort verdrietig branden.
Mm-hmm. Ja, dat is een heel kwetsbaar beeld. Het is er ook wel her en der uitgehaald in recensies, hè? Als heel opvallend. En het gebruik maken van een beeld wat zo intiem is en wat zoveel mensen aanspreekt. En dat je dat durft om dat zo op te schrijven, om daar dat in de kern van je boek te zetten. Dat is precies die kracht van je schrijverschap die ook zo, ik ben daar heel erg blij mee, dat de buitenwereld dat zo herkent en erkend heeft.
Ja, dat schreef ik op de laatste dag. Want ik had ergens het gevoel dat het veel was, maar dat er misschien nergens werd gezegd waarom het zo veel was.
Ja.
Toen dacht ik, dan moet er één zin zijn die het gewoon zegt.
Ja, maar dat is dus echt dat iets is een zin die alleen maar echt diep uit jou kan komen en die je durft te schrijven. Dus in het diepst van je talent ben je dan aangekomen. En daar, ja, daar kan ik je niks in wijzen. Dat kun je alleen maar echt zelf doen. Dat is prachtig.
Dankjewel.
Zullen we het hierbij maar laten? Of we kunnen nog overstappen naar een heel ander onderwerp?
Ja, je wilde net nog een vraag stellen en ik ben wel benieuwd wat het is.
Nou, ik had het. Wacht even, ik pak even een papiertje. Want ik had nog. Nou ja, god, dat is natuurlijk uiteindelijk het maken. Die vraag die Destiny stelt, het afmaken. Het maken van theater, het maken van schilderen. Je tekent ook. En voor mijzelf is het juist in die verschillende disciplines zit een soort ordening. Een soort. Ja, als je het hebt over hoe maak je constructie, hoe voer je regie over je materiaal wat je hebt.
Hoe bedoel je? Je bedoelt dat als jij een zeefdruk maakt of als je een overhemd maakt, dat je dat op dezelfde manier benadert?
Ja, of als ik ergens een stukje van Bach speel en constructies zie, lijnen. Bijna zit er steeds eenzelfde principe in van logica.
Mm-hmm.
En wellicht is dat een. Iets wat recht tegenover het begin van jouw schrijverschap staat. Dat je zei, ik heb een gevoel over, ik wil iets pakken. Ik wil juist uitzoeken wat rouw betekent, wat daar de diepte van is.
Ik begin gewoon, zonder.
Ja.
Ik begin vaak gewoon, maar wel vanuit. Ik heb als kind heel veel gelezen. Ik heb jarenlang heel veel gelezen. Ik heb in boeken allemaal mensen leren kennen waarvan ik dacht, waar blijven die mensen nou in het echte leven? Waar zijn mijn vrienden zoals ik ze in de boeken lees? Dus ik keek ook onwijs uit eerst om naar een middelbare school te gaan. Want ik dacht, daar zijn ze. Daar zijn het soort mensen die ook in boeken bestaan. Maar dat was dan niet zo. Toen dacht ik, nou, ik ga studeren. Daar zullen de personages zijn. Dat gebeurde ook niet meteen.
Mm-hmm.
En vanuit dat gevoel van liefde voor lezen, dan wil je bij die wereld horen. Ik wil ook iets betekenen in de wereld van de boeken. Ik wil ook lezen, ik wil ook toekijken, maar ik wil dat ook maken. En dat heb ik eigenlijk met, als ik een heel mooi schilderij zie, ik ben dol op Van Gogh. Ik had vroeger ook Cornfield with Crows boven mijn bed, als kind. En later hoorde ik natuurlijk pas het zelfmoordverhaal achter dit schilderij, dat hij dat heeft gemaakt voordat hij zichzelf door het hoofd schoot. Maar die intensiteit vond ik altijd al geweldig. Maar ik heb altijd die reactie gehad van, ik vind dit zo mooi, dit schilderij. Ik wil ook een schilderij schilderen.
Mm-hmm.
Dat kan gek zijn, want je kan ook zeggen, ga dan gewoon naar heel veel andere schilderijen kijken. Maar ik wil gewoon meedoen. Ik wil dan zelf ook iets maken. En ik denk dat al mijn maakprocessen op die manier beginnen. Ik zie iets wat me raakt, wat me ontroert. Ik zie mooie kleren en ik wil ook een naaimachine. Ik wil ook daarbij horen en mijn stem dan bij het koor voegen.
Ja, wellicht is dat ook wel het geheim van kunstenaar zijn. Dat je je niet zo bekommert. En dat is iets wat mij in de weg zit. Ik zou echt nooit kunnen schrijven. Dat talent heb ik niet. Maar ik kan wel, dat misschien wel. Ik zoveel idee heb over constructie, over vorm, over gelaagdheid enzovoort. Dat ik al, nou ja, voordat ik überhaupt iets kan verzinnen, ben ik al verlamd. Dus nou, misschien is dat wel een goede samenkomst, dat ik die blik heb en jij vooral daar dartelt tussendoor gaat.
Ik denk dat we allebei liefhebbers zijn, maar ik heb gewoon dat als ik een Van Gogh zie, wil ik met Van Gogh praten. Dan wil ik een gesprekje met Van Gogh. En voor mij is de enige logische manier om dan een dialoog met hem aan te gaan, is ook bloemen schilderen.
Ja, ja. Oh, wat grappig, want als ik een Van Gogh zie, denk ik, verdomme, ik wil dat beter kunnen.
Oh nee, ik wil dan heel graag. Ik ben nu ook de brieven van Van Gogh aan het lezen. Uh-huh. Ik wil vrienden maken. Ik wil andere kunstenaars. Ik wil die dialoog. Ik wil gewoon niet eenzaam zijn. Dat ook. Dat is een groot streven in mijn leven. Dus ik voel ook niet zo vaak competitie. Ik voel meer een soort van, ik wil verbroedering. En met mensen die dood zijn en mensen die je nooit kunt kennen, kun je toch verbroederen als hun werk jou inspireert. En je dan zelf ook weer iets maakt wat je daar tegenover wil zetten. Mm-hmm. Als ik een liefdesliedje hoor dat precies beschrijft hoe ik me voel, ik ben nu dat naar Didn't We Almost Have It All van Whitney Houston aan het luisteren.
Yeah.
Ik zal nooit zo kunnen zingen, maar iemand die mij niet kent kan dus wel beschrijven wat ik voel. En ik wil ook dat gesprek in, ik wil die uitgestoken hand aanpakken, snap je?
Ja, nee, ik denk aan jouw tattoo op je been van John Irving. Ik weet niet of ik dat mag verklappen. Dat hij
John
er is.
Irving, hoi. Ik hoop dat je dit hoort. Ja, nee. Ik heb toen ik net ging studeren in Amsterdam, toen wilde ik ook gewoon heel graag volwassen zijn. Dus ik dacht, ik ga 2 volwassen boeken kopen. Dus ik naar de Scheltema. En toen heb ik Joe's Speedboat gekocht van Tommy Wieringa en Tot ik jou vind van John Irving. En toen heb ik me ook echt een week opgesloten om die te lezen. Mm-hmm. En voorop Tot ik jou vind. Ik hoop niet dat ik het goed zeg, want ik heb Until I Find You gelezen. Ik heb het eigenlijk in het Engels gelezen.
Ja, ja.
Voor staat een door Henk Schiefmacher ontworpen tatoeage van een hart. Een gebroken hart op een vrouwenborst, die een hele grote rol speelt in dat verhaal. En toen heb ik ook vlak daarna ook een tatoeage laten zetten. Ik heb dat boek meegenomen met die kaf. Van nou, doe mij deze tatoeage maar. Mhm. Dat voelt inderdaad voor mij als een soort aansluiting zoeken bij dat boek en bij John Irving. En ik hoorde een tijdje terug van Tommy Wieringa dat hij eigenlijk ook een tatoeage op de kaf van Joe Speedboat wilde. Dus het had ook een Joe Speedboat tatoeage kunnen zijn als het anders was gelopen. Maar nu is het een Irving tatoeage.
Ja, ja, ja. En is het dan in het schrijven zelf dat je het contact vindt? Of is het dan ook nog stiekem dat je denkt, nou, laten we het aanbidden van Louis Klaus maar eens even in het Engels vertaald zien dat hij het leest? Of...
Tuurlijk, ik wil zoveel mogelijk mensen bereiken. En niet alleen mensen die Nederlands spreken. Ik hoop gewoon dat het een groter taalgebied kan vinden. Ja, ja, het zou te
maar
gek zijn.
Maar John Irving zelf, is dat in je gedachten of is dat verder niet aan de orde?
Ik denk dat je je helden wel moet ontmoeten. Ze zeggen al dat je dat niet moet doen, maar... Dat zijn de mensen die mij hebben ontroerd en gevormd. Dus waarom niet?
Ja, mooi. Ja. Zullen we het zo laten?
Ja, zeker.
Het aanbieden van Louis Klaus is verkrijgbaar bij iedere boekhandel. En u weet, wees sociaal en koop lokaal. En dan is het nu tijd voor de winactie. Doe mee en win een gesigneerd exemplaar van een van de boeken die in de podcast zijn besproken. De winnaars mogen zelf uitkiezen welk boek. Daar gaan we. Hier komt de vraag. Wat vond een jonge Tommy Wieringa in de trein waardoor hij wist dat hij schrijver moest worden? Een hint nodig? Luister dan nog eens naar aflevering 6 van deze podcast. Stuur uw antwoord voor 1 november naar podcast@debezigebij.nl en maak kans op één van de boeken. Alles over deze prijsvraag vindt u ook nog in de show notes en op debezigebij.nl/podcast. Dat was het voor vandaag. De volgende keer is Auke Kok de gast. Heel graag, tot dan!